Gemeente, met het gebed om de leiding van de Pinkstergeest, de geest der waarheid, in luisteren en in spreken, willen wij vanmiddag een ogenblik overdenken wat u gelezen is in Handelingen 3, daarvan de eerste 9 versen. En ik lees u alleen als tekst vers 6, Handelingen 3 vers 6, waar het woord van God het volgende weergeeft. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder deze 9 versen een verlamde genezen in Jezus' naam. Dus het gaat over een verlamde genezen in Jezus' naam. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats horen we over de ellende waarin hij verkeert. Eigenlijk de eerste 3 versen. Kreupel, verlamd, al van zijn geboorte af. Hele dagen bedelen om een aalmoes, de ellende waarin hij verkeert. In de tweede plaats horen we over de verlossing die hij ontvangt in de versen 4 tot 7. Petrus, in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. Dus de verlossing die hij ontvangt. Mag jij zeggen hoe de derde gedachte heet? De dankbaarheid die hij betoont. De versen 8 en 9. Hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. De dankbaarheid die hij betoont. Dus het gaat over een verlamde genezen in Jezus' naam. De ellende waarin hij verkeert, de verlossing die hij ontvangt en de dankbaarheid die hij betoont. Gemeente, het is kort na Pinksteren. Als we Petrus en Johannes zien opgaan samen naar de tempel. Lucas beschrijft het in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk uit de Handelingen der Apostelen. U hebt er vanmorgen ook over gehoord in de leesdienst. De Handelingen der Apostelen, maar eigenlijk moet je verder kijken. Want het gaat in dit boek eigenlijk niet over de Handelingen der Apostelen. Het gaat over de handelingen, de daden, de werkzaamheden van die verhoogde Christus. Het gaat over de handelingen van Christus die door zijn geest van Jeruzalem naar Rome zijn kerk vergadert. Het gaat over die verhoogde Emmanuel die opgevaren in de hemel doorgaat met zijn werk door geest en woord. Maar daar gebruikt hij apostelen voor. Dus daarom wel de handelingen der apostelen. En we zien vanmiddag 2 van hen. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Petrus en Johannes, 2 van de discipelen die zo nauw aan elkaar verbonden zijn. Want als je terugdenkt in de evangelie, dan kan iedereen wel een paar momenten noemen dat deze 2 apostelen vooral samen waren. Soms met een derde erbij. Waren ze niet samen toen de zaligmaker in het huis van Jairus ging en dat wonder werkte van dat dochtertje? Waren ze niet samen, ook met Jacobus erbij, op de berg der verheerlijking, toen ze Christus zagen? Toen hij klaar stond om de weg van zijn lijden te gaan. Maar toen ze de stem hoorden uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. Waren ze niet samen, toen de zaligmaker in de hof van Gethsemane verder ging? Petrus en Johannes waren erbij. En wie waren er samen op de paasmorgen daarbij het graf? Zo zien we ze heel de evangelie, maar ook in handelingen door samen verbonden. Dat is eigenlijk een wonder. Want je zou bijna geen 2 zo verschillende mensen kunnen bedenken. En toch samen. Ze waren zo verschillend van karakter. Ze waren zo verschillend van leiding. We kennen Petrus als Haantje de voorste en Johannes, die eerst nadacht en toen sprak. Johannes, de apostel der liefde. Maar kijk eens. Samen verbonden. Weet je hoe? Door het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de drie-enige God. Dat is nou gemeenschap der heiligen. Niet een beetje lief zijn voor elkaar. Maar dat is ook goed hoor. Maar dat is geen gemeenschap der heiligen. Die ware gemeenschap der heiligen is dat we samen deel hebben aan dat levende hoofd Jezus Christus. En van daaruit in de vruchten elkaar dienen en elkaar vasthouden. Zo mogen deze twee discipelen samen verbonden zijn bij alle verschillen. Dat gebeurt ook vandaag nog. Mensen met een heel verschillend karakter. Mensen met hele verschillende geestelijke leiding. Mensen met een heel ander beroep. Mensen van heel verschillende leeftijden. En toch kunnen ze zo samen verbonden zijn. Kent u dat? Mag u dat weten? Ken je zulke dingen? Petrus en Johannes, daar gaan ze. Ze gaan op naar de tempel. Het is letterlijk. Het is letterlijk, want ze klimmen de trappen op. Ze gaan de trappen op van die tempel van Salomo. Prachtige tempelcomplex ligt daar voor hen. En het is, staat er, de derde uur, de negende uur. Dat is 3 uur 's middags. Het is de tijd van het gebed, staat er. De tijd van het avondoffer. Je weet natuurlijk waarschijnlijk wel dat de Joodse uurtelling begint 's morgens om 6 uur. Dus als Lucas hier schrijft dat het de negende uur is, dan is het 3 uur 's middags. En dan gaan ze te midden van een grote schare de trappen van de tempel op. Het is het avondoffer. Het is het avondgebed wat wordt gedaan. De priester gaat naar het brandofferaltaar en er wordt het lam geofferd. En dat wordt overgebracht naar het reukwerkaltaar. Er staat een schare er op het tempelplein. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilige aangezicht als offers die des avonds branden. En dan komt de priester en die legt de zegen op het volk. Ten tijde des avonds offer. Eigenlijk vraag ik me af, wat hebben ze daar nog te zoeken? Wat moeten Petrus en Johannes daar nog? Ze weten toch dat het voorhangsel gescheurd is? Ze weten toch dat dat enige offer gebracht is door die grote hoge priester op de Goede Vrijdag? Ze weten toch dat alles heeft afgedaan, al de offers, al de priesters, het is volbracht? Moet je dan daar nog zoeken? Te midden van de vijandschap die daar heerst op het tempelplein. Hebben bijzonder niet die rechtzinnige fariseeën en schriftgeleerden hun meester vermoord? Calvijn vroeg zich dat ook af. Waarom nog naar de tempel? Zo dunkt mij dat ze dit vooral deden omdat ze daar meer gelegenheid hadden om het evangelie te verkondigen. Calvijn denkt dat ze nog regelmatig naar de tempel gingen, omdat ze daar een hele mensenmassa hadden. En blijkt het hier niet in het begin van Handelingen telkens dat Petrus de gelegenheid krijgt om het woord te verkondigen straks, naar aanleiding van de genezing van deze verlamde. Mag Petrus het woord prediken? En dan staat er in een van de volgende hoofdstukken, en er werden er toegedaan tot 5000. Dus al beseffen ze en weten ze dat het offer heeft afgedaan. En dat het voorhangsel door de Vader is gescheurd op Goede Vrijdag. Toch gaan ze nog. In die beginperiode verkeren die ware christenen, ook de discipelen, met de Joodse gebedstijden nog in de tempel. Matthew Henry zegt, het is ook nuttig voor christenen om hun vaste uren van het gebed te hebben. Het is nuttig om ook net als daar vaste tijden te hebben om op het gebed voor te gaan. En zo gaan ze op naar de tempel. En dan schrijft Lucas, dan zit daar een zeker man. Een zeker man. En. Zijn naam weten we niet. Zijn naam is onbekend. Het is een zeker mens. Een zeker man. Een Adamskind. Net als jij, u en ik, een kind des torens, die in het rijk van God niet kan komen, een zondaar. Een zeker mens. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Al is die voor ons naamloos. maar zijn naam is bekend in de hemel. Zijn naam staat geschreven in het boek des levens en des lams. God blijkt van hem af te weten. De Heere gaat zijn genade wonderen betonen. Hij is het voorwerp van goddelijke zorg en van goddelijke genade. Een zeker man. Is dat niet het grote voorrecht, gemeente? Als je mag ervaren dat je naam in de hemel bekend is, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Hij zit daar. Er waren 9 poorten om de tempel in te gaan. En waarom gaan ze nou juist die? Waarom moeten ze op die tijd juist daar binnen gaan? Welbehagen. Goddelijk welbehagen. Het is de tijd van de hemel bepaald dat deze man, deze zekere man, door Gods genade wordt opgericht. En we zullen straks horen, het is niet alleen een genezing van een verlamming. Maar hij mag door het geloof in de naam van Jezus de Nazarener ook weten van verlossing. Deze man is verlamd, staat er, kreupel. Dat is hij al van zijn geboorte af. Het is niet door een ongeluk gekomen. Maar hij is al vanaf zijn geboorte gehandicapt. En in het volgende hoofdstuk lezen we dat hij meer dan 40 jaar is. Meer dan 40 jaar verlamd. Meer dan 40 jaar zwaar gehandicapt. Misschien zijn er hier, misschien kent u ze. Maar moet je eens indenken, jongens en meisjes, nooit kunnen spelen. Nooit kunnen spelen. Nooit naar school. Nooit kunnen werken. Altijd maar afhankelijk. Altijd gedragen worden. Hij werd gedragen, staat er. We kunnen in het Grieks lezen dat dat eigenlijk net op dat tijdstip plaatsvond. Eigenlijk dat ze net bezig waren om hem te dragen, kan je in de oorspronkelijke taal lezen. Dus vriendenhanden of familieleden die hem al jaar in jaar uit kwamen ophalen. En die sjouwden hem alleen of met z'n tweeën naar de tempel. En daar zetten ze hem neer bij de tempelpoort, elke dag weer. En daar kon die ongelukkige bedelaar, want door zijn omstandigheden kon hij niet in zijn voorzien in zijn levensonderhoud. Dan moest hij daar zitten. En dan zetten ze hem daar neer op een goede plaats, bij de poort van de tempel. En dan ging hij bedelen. Want de hele dag maar bedelen. Om je dagelijks brood. Bedelen voor de kost. Vandaag hadden ze hem voor de zoveelste keer net neergezet. En dat zou altijd zo blijven. Dat zou elke dag weer gaan, zoals het al misschien al 20 of 30 jaar ging. Gedragen aan de tempelpoort. Maar die man heeft niet kunnen denken, gemeente, dat het de laatste keer was. Is dat een wonder? Zou wat zijn, niet opgerekend en vanmiddag in de kerk. Niet opgerekend. Maar in de naam van Jezus Christus gebeurt er een wonder. Het is de laatste keer dat hij daar wordt neergezet. Op het allerongedacht en onverwacht doet God wonderen. Ja, gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. De Heere gaat een van de grootste wonderen doen. Naar lichaam en ziel. Want gemeente, anders is het geen wonder. U weet wat een wonder is. Wij noemen soms dingen een wonder, dat je zegt, ach ja. Maar weet je wat een wonder is? Dat is iets wat nooit, maar dat ook nooit meer kan bij mij. En wat God werkt. Iets wat onmogelijk is bij de mensen. Echt onmogelijk. En wat de Heere gaat werken. Dat is een wonder. En dat zien we hier vanmiddag. De Heere gaat in zijn almacht en in zijn vrijmacht zichzelf verheerlijken bij deze verlamde. De Heere gaat zijn naam verheerlijken in de wondere genezing en verlossing van deze mens, deze man. Zou het een wonder zijn als de eenvoudige geschiedenis door de Heere gebruikt mocht worden om wonderen te werken in het leven van jongeren en ouderen. Ze zetten hem aan de deur van de schone poort, staat er. Vanmorgen kwam, dacht ik, schone havens ook nog aan de orde. De preek over de reis van Paulus. Hier gaat het over de schone poort. In het woord schoon betekent prachtig, mooi. Die poort heeft de naam Nicanorpoort. En dat heeft hij te danken aan een Alexandrijnse Jood. Die een hele hoop geld heeft gegeven. En toen hebben ze van Korinthisch brons, dat lijkt net op goud, hebben ze deze schone poort van de tempel gemaakt. Het is een prachtig kunstwerk. En bij de Oosterse zon schittert die poort alsof goud, of het goud is. De schone poort. Het is een van de ingangen naar de tempel. Maar wat een tegenstelling. Die schitterende schone poort. En die ellendige bedelaar. En hij ligt daar niet alleen. Meestal ligt er een heel rijtje op die trappen. Want het is een hele goede plaats. De pelgrims die daar komen naar de tempel. Die gooien een shekel naar hem. Een goede plaats. Die pelgrims uit alle windstreken. Die zijn goed gesteld als ze de tempel ingaan. En die hebben wel wat over voor een bedelaar. Dus hij zit op een goede plaats. De milddadigheid van degene van de tempelgangers mag hij menigmaal ervaren. En toch is hij een aanklacht. Want gemeente, de Heere had tegen Mozes gezegd, en we kunnen het lezen in Deuteronomium. In Deuteronomium 15 staat: als Israël als mijn volk in mijn wegen zult wandelen, dan zal er geen bedelaar onder u gevonden worden. Dus als dat volk wandelt in de wegen van haar God, dan zal de Heere ze overvloedig bedelen en dan zal er geen bedelaar zijn. Dus eigenlijk is deze man en al die anderen die daar zitten een aanklacht, een bewijs. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Er zat een bedelaar. Dat is een aanklacht tegen de ceremoniële wetten. Als hij de apostelen ziet voorbijgaan, staat er: hij bad hen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes van hen mocht ontvangen. Je ziet hem zitten, aalmoes, aalmoes. Griekse woord elios. Zit iets in van barmhartigheid. Wij kennen dat woord ook in een ander verband. Aalmoes. Heb medelijden met de bedelaar. Barmhartigheid. Hij bad. Gemeente, ik heb een vraag. Zullen we eens rustig naast hem gaan zitten? Want weet je, het is natuurlijk een eenvoudige geschiedenis die u al lang kent. Maar weet u dat deze geschiedenis ook geestelijke lessen heeft? Nee, vergeestelijk is iets anders. Maar in deze eenvoudige geschiedenis liggen geestelijke lessen. Weet je welke? Die man is een preek voor jou, voor u en voor mij van nature. Deze ellendige bedelaar is een prediking op zich. En daarom ga er maar eens naast zitten. Want weet u, het is een beeld van onze nameloze ellende, staat. Wij zijn zo nameloos diep gevallen, dat we zo verlamd zijn, dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. O, die geestelijke verlamming, door die ingrijpende zondeval, die ons maakt dood in de zonde en in de misdaden. En daarom, ik kan me niet roeren nog bewegen in de richting van herstel. Hoe komt dat nou? Heeft God ons dan al zo boos geschapen? Nee, zegt de catechismus, God heeft de mens al zo geschapen dat hij het doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van al deze gaven beroofd. En daarom, o de Heilige Geest, mocht ons in deze man laten zien die nameloze ellende staat waarin ik verkeer. allerhande ellende onderworpen. En de gevolgen kennen we. Daar gaat u misschien gebogen onder. En die kunnen niet gering zijn. O, wat kan het erg zijn in je leven. Maar hebben wij gemeente, jong en oude, oorzaak wel eens leren zien? Hebben wij wel eens leren zien dat door onze ongehoorzaamheid, door onze afval van God, wat we dagelijks bewijzen, dat we voor God niet kunnen bestaan, geestelijk verlamd, hebben we in de spiegel van de heilige wet, door de zaligmakende verlichting van de Heilige Geest, al eens gezien wie ik ben. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Hebben wij leren klagen? Nee. Leren klagen als een levend mens, want wat klaagt dan een iegelijk vanwege zijn zonde? Koningen geweest, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En nu aan de kant van de weg als een bedelaar, nameloos arm. Weten we dat nu met ons hart? Is dat alleen maar een leerstuk wat we graag horen in de prediking ook? O, ze moeten het niet overslaan. Hoe nameloos ellendig we zijn. Maar kun je daar nou nog steeds mee leven? Is dat nog steeds een belijdenis van je hoofd? Of hebt u het leren kennen met uw hart? Deze man zit daar als een beeld van onze geestelijke verlorenheid en schuld. Maar dan mag deze man ook vanmiddag een voorbeeld zijn. Hoe nou God op het alleronverwachts het uur van de verlossing wil schenken. Hoe de Heer het nu wil werken. Allaagt ho Israël als weleer, gebukt bij Tichelsteen en Heer, waar gij uw juk moest dragen. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Want niet alleen de ellende waarin hij zich bevindt, waarin hij verkeert. Maar we zouden ook nadenken over de verlossing die hij ontvangt. Dat is onze tweede gedachte. Vierde vers. Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zeide, zie op ons. In vers 4 en 5 moet je eens kijken hoe vaak daar het woordje zien naar voren komt. Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen. Het gaat heel sterk over zien daar in die verse. Wat betekent dat nou? Als Petrus zegt, zie op ons. Moeten we het dan verwachten van Gods knechten? Het zou er slecht uitzien. Moeten we het dan verwachten van Gods kinderen? Bedoelt Petrus, zie maar op ons? Nee, dat bedoelt hij niet. Moeten we het zo zien, Petrus loopt daar met Johannes de trappen op. En ik denk, ja, dat is misschien een beetje inlegkunde, maar dat mag dan misschien wel vanmiddag. Ik denk dat ze samen gesproken hebben over die gouden tijd van de eerste Pinkstergemeente. Ik denk dat ze samen al lopend de trappen op zo onderweg hebben gesproken over die wondere werken van de Heer. Die dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werden. Ze hebben samen gesproken over die rijke tijd. En opeens worden ze in hun gesprek gestoord. Almoes, almoes. En dan kijken ze die man scherp aan, staat er. En dan slaat die bedelaar zijn ogen neer. Want dat doet nooit iemand. Ze werpen altijd zo een almoes en dan lopen ze door. Dan slaat hij zijn ogen neer. En dan zegt Petrus, zie op ons. Hij bedoelt, kijk mij eens aan, kijk ons eens aan. Misschien doet papa of mama dat ook wel eens. Dan heb je iets gedaan en dan word je geroepen en dan zeggen ze, kijk me eens aan. Hij wil in de ogen zien wat er nou leeft bij die man. Zie op ons. Kijk me eens sterk aan. Ze eisen de volle aandacht van deze man op. Voor hetgeen gaat komen. En dan richt die lammen, staat er in vers 5, de blik op hen. Een verwachtende blik. Want hij verwacht iets van hen te ontvangen. Dat is wat iets. Dan moet je denken wat hij krijgt straks. Iets van hen te verlangen. Misschien zijn er die vanmiddag op deze warme zondagmiddag naar de kerk zijn gekomen. En die verwachten misschien iets te ontvangen. Is dat in uw leven? Of ben je gekomen naar de kerk uit gewoonte of bijgelovigheid? Het is goed hoor dat je hier zit, heel goed. Maar zijn er nog gekomen met een uitzien? Sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. O, wat er in die man leefde, weten we niet. Eén ding is zeker, de Heere werkt straks het geloof, dat waarzaligmakende geloof in zijn hart. Maar er is toch een volk op de aarde van die geestelijk verlamden. Die zetten zich vaak neer aan de poort. Aan die poort der genade. En die roepen het vanuit de diepte. Wat een teleurstelling. Wat zal het een teleurstelling geweest zijn? Als uit de mond van Petrus en Johannes klinkt: zilver of goud heb ik niet. Is dat waar? Ja, dat is waar. Ze hebben Jezus gevolgd en hebben alles verlaten, staat er. Zilver of goud heb ik niet, dat is waar. De discipelen hebben alles achtergelaten. Wie ze ook waren, ze hebben alles achtergelaten in dienst van de meester. Christus heeft het gezegd in Matthäus 10. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels. Maar deelt het uit goddelijke genade. Zilver of goud heb ik niet. Weet u wat ik dacht? Als er nou elke zondagmiddag 3 keer zilver of goud werd uitgedeeld, zou het nog niet drukker zijn? Wat denk jij? Als nou in de kerk Gods knechten zilver of goud mochten uitdelen, wat dan jagen we toch na? Daar hangt heel de wereld toch van aan elkaar? Jagen naar zilver of goud, rijkdom, eer en macht. En dan moet Petrus zeggen, dan moeten Gods knechten zeggen: zilver of goud heb ik niet. Maar hij mag er iets achter zeggen. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Ja, maar wat heeft hij dan? Hij mag uit de volheid van Jezus Christus uitdelen. Petrus is een dienaar van Christus. Het is een teleurstelling in eerste gedachte voor die man. Maar help me eens, jongens en meisjes. Zou die man nou echt geholpen zijn als hij een paar stukjes zilver of goud gekregen had? Ja, was wel even geholpen. Maar de oorzaak was niet weg. Hij was wel even geholpen met dat zilver of goud, maar de oorzaak zou blijven. Maar dan mag ik je vanmiddag een zaligmaker, een verlosser, een God prediken. Die niet alleen de gevolgen wegneemt, maar die de oorzaak wegneemt. Die een volkomen zaligheid kan werken. Jezus Christus de Nazarener is een volkomen zaligmaker. En daarom mag Petrus zeggen: in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op. Hetgeen ik heb, dat geef ik u. Hij heeft het van zijn meester ontvangen. Hij heeft iets wat de wereld niet heeft. Maar uit de volheid van Christus mag hij zijn een uitdeler van de menigelei genade Gods. Hij mag uitdelen in de naam van zijn meester. En dat is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Wat er in Christus naam te vinden is. Hij mag vervuld met de Heilige Geest, vol van de Geest. Mag hij deze ellendige man als een dienstknecht van Jezus Christus toeroepen: maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Calvijn zegt: dit geschiedde zonder enige twijfel, niet zonder aandrang van de Heilige Geest. Hij bedoelt, Petrus voelde door de Heilige Geest, door de geest van Pinksteren, dat hij een wonder mocht doen. Petrus gevoelde dat. Matthew Henry schrijft: het is bedoeld om ons te tonen wie wij allemaal in geestelijke zin zijn van nature. Wij zijn kreupel van onze geboorte af. En wij zijn niet in staat om in de dienst van God te werken of te wandelen. Maar in de naam van de Heer Jezus Christus zijn er wonderen mogelijk. En daarom, in de naam, dat betekent op gezag, op volmacht. In de naam van Jezus Christus mag hij wonderen doen. Mag hij uitdelen die menige genade Gods. En mag het klinken, sta op en wandel. De Heer Jezus had het gezegd. Marcus 16, vers 18. Gij zult slangen opnemen. Dodelijke dranken zullen u niet schaden. Op kranken zult gij de handen leggen. Doden zullen opgewekt worden. Weet u wat ik dacht? Wat zie je in deze eenvoudige bekende geschiedenis ook? Dat de Heer soms iets niet geeft wat wij vragen. En soms iets veel heerlijkers geeft. Zilver of goud was hij niet mee geholpen. Zo ken ik de les. Dat de Heer soms zijn kinderen op het noodgeschrei, op het gebed, jou misschien onthoudt. Iets wat ik zo graag wil hebben, waar ik om bedel. Maar dat de Heer het niet geeft. Omdat hij iets veel heerlijkers zou willen schenken. Hij onthoudt soms aardse redding, aards geluk, aardse rijkdom, aardse voorspoed. Om iets veel heerlijkers te schenken. Om geestelijke weldaden te schenken. Wat kan de Heer ook in het leven van zijn kinderen soms gaan bevestigen? Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, breek ik uit. Om iets veel heerlijkers te schenken. Om ze een zaak te leren. Dan lijkt het alsof hij niet hoort als je bedelt. Als je bij dagen en bij nachten ligt aan de poort en je smeekt. En de Heer geeft het niet. Maar dan te mogen ervaren op Gods tijd, in de weg van het wonder, dat hij iets veel heerlijker wil schenken. Een veel grotere en rijkere weldaad wil geven. Denk eens aan Mozes. Hij wou zo graag naar dat aardse Kanaan. Hij bleef maar zeuren. Heere, mag ik toch? Nee, hij mocht niet vanwege zijn zonde. Maar Heere, mag ik toch naar Kanaan? Nee, en toen heeft de Heer het gezegd, nee. Maar hij mocht naar het hemelse Kanaan. Om daar eeuwig God groot te maken. Paulus, u weet die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En hij maar bidden. Maar de Heer zei, nee, mijn genade is u genoeg. Zo wil de Heer nog. In het leven van zijn kinderen soms dingen onthouden. Om ze iets veel heerlijkers te schenken. Zo mag Petrus hier ook die heilige les ons leren. En nog een ding wat ik wil zeggen. Om tot zegen te zijn voor je naaste, hoef je niet veel zilver of goud te hebben. O mensen met zilver of goud wil de Heer soms gebruiken, ook in zijn kerk. Maar het is veel belangrijker om die schat van het evangelie te mogen bezitten. Om ook anderen te mogen delen en te mogen spreken over die enige naam onder de hemel gegeven. In de naam van Jezus, dat betekent in de persoon. Door de kracht van die persoon. Hij is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is Christus. Door de Vader gezalfd als profeet, priester en koning. Hij is die verachte, die Nazarener. Maar in zijn naam gebeuren er wonderen. Jezus Christus, de verachte, de gekruiste, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, maar heeft God tot een hoofd des hoeks gebracht. O, wat zal deze verlamde zich hebben verwonderd. Want hij zal vast wel heel wat keren in al die jaren de Heer Jezus hebben zien voorbijgaan. Hij zal Jezus met zijn discipelen hebben zien voorbijgaan naar de tempel. Niks gebeurt. Zou je toch verwachten? Meer dan 40 jaar. Zou je toch verwachten dat als Jezus voorbij gaat, op Gods tijd, deze man moet nu 40 jaar verlamd zijn. Omdat Gods grote naam zal worden verheerlijkt. Hij heeft misschien Jezus al horen spreken. Hij heeft ze horen zingen op het tempelplein waar hij nooit mocht komen. Hij heeft misschien de tekenen van vuur en wind wel gehoord. Maar hij lag daar. Afhankelijk, onmogelijk. Maar dan het grote wonder. In Jezus' naam. Nu mag Petrus dat wonder gaan werken. In die enige naam tot zaligheid. Gemeente, dat is de enige naam. Waarin wonderen gebeuren op deze wereld. Straks mag Petrus voor het Sanhedrin gaan verklaren. Als dat Sanhedrin gaat vragen en daar staat die man. Dan vraagt die hoge raad door wat naam of door wat kracht. Is dat wonder geschied? En dan mag Petrus verkondigen. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Onder de mensen gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Hij is die gezegende Jezus Christus die verachtte, maar van de Vader gezonden tot verlossing, tot zaligheid. En hij neemt de oorzaak weg in het leven van geestelijk verlamde zondaren. Door zijn opstandingskracht springen ze op. Door de opstandingskracht worden ze opgewekt tot een nieuw leven. En daarom, gemeente, zegt de catechismus, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En daarbenevens, daarnaast, bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Daarom, voorwaar die in hem gelooft, die zal huppelen van zielenvreugd. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Het is een bevel. Het is een krachtig bevel. Ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch tegen zo'n verlamde, kan je toch uren roepen, sta op en wandel. Nee, gemeente, het kan ook niet. Maar Petrus mag in het zaligmakende geloof, ook het wondergeloof, dat door hem een wonder zal geschieden. Vermengd met het zaligmakende geloof mag hij het spreken. In het vertrouwen op de belofte van Christus die het gezegd heeft. Voorwaar zeg ik u die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen. En hij zal meerdere doen dan deze. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. Hij mag in de naam van Jezus Christus spreken. En ook in het hart en leven van die man werkte de Heer in het geloof. Ze mogen beide de kracht van dat zaligmakende geloof in die naam weten. Dat geloof als een gave van de Heilige Geest. Dat geloof wat die Pinkstergeest werkt in het hart. Al was het als een mosterdzaad. Maar het zegt tot deze berg wordt opgeheven en in de zee geworpen. O, de man mag zien op Petrus. En hij mag door dat zaligmakende geloof in de naam van Jezus Christus geloven. Dat er een wonder aan hem zal geschieden. Dan grijpt Petrus hem bij de hand. Dan gaat Petrus hem helpen. Petrus pakt hem bij de hand. En terstond, op hetzelfde moment, geen ding geschiet er ooit gewisser. Want hoog bevel van Ceremond, zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt erstond. Terstond staat er. Opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Lucas was dokter en Lucas weet precies wat er gebeurd is. Zijn voeten en enkelen werden vast. In het Grieks staat er basis, fundament. Dat wil eigenlijk zeggen, zijn spieren kregen vastheid. De basis, de voeten, het fundament van zijn lichaam, dat kreeg kracht, stevigheid. Zijn enkels werden vast. O, wat een wonder. En gemeente, dat wonder is nou voor ons allemaal nodig. Dan ben je alleen geholpen. De tijdelijke uitredding is groot en bedankt de Heer er maar voor. Maar dit wonder is voor ons allemaal nodig. En zijn er nou van die kreupele bedelaars vanmiddag? Zijn er nou die in gaan leven? Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Die onbekwaam zijn tot enig goed. Zie dan de kracht van die naam. Zie dan als de Heilige Geest de kracht openbaart in die naam. En door het geloof in Christus Jezus gebeuren er wonderen. Jesaja had het geprofeteerd. Als dan zullen de kreupelen springen als een hert. In zijn naam gebeuren er wonderen. Vrije genade. Als een verlamde zondaar door genade mag opstaan uit zijn zondegraf. En mag gaan wandelen in de wegen Gods. En hoe weet je nou of het waar werk is? Misschien is het wel een wondergeloof bij die man. Hoe weet je nou of het waar werk is? Gemeente, dan zijn er telkens drie stukken nodig. Dan gaat het niet alleen om de ellende. Dan gaat het niet alleen om de verlossing. Maar dan zal er ook betoond worden vruchten van dankbaarheid. onze derde gedachte. We gaan eerst zingen. Je zou haast denken dat die man dat ook gezongen heeft. Met Psalm 116, vers 5 en 11. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijd gewricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heren aan. 5 en 11 van Psalm 116. Een verlamde genezen, in Jezus' naam. We hebben iets gezien van de ellende waarin hij verkeert. We hebben iets gehoord van de verlossing die hij ontvangt. Dat machtswoord door het geloof. Marcus 9 zegt, Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En de Vader antwoordde met tranen, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. O, door het geloof in de naam van Jezus Christus de Nazarener, staan geestelijk doden op door dat machtswoord, door de kracht van de Heilige Geest, worden kreupelen springende. Want dan zien we, telkens opnieuw door de Heilige Geest geleerd, ellende, verlossing, dankbaarheid. Want dan zien we hier wat er gebeurt. Hij opspringende en stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Je zou eens moeten kijken hoeveel werkwoorden er in vers 8 en 9 staan. Van je geboorte af nooit je kunnen bewegen. Moest kijken als God werkt. Opspringende, stond, wandelde, ging met hen, wandelde, springende, lovende, zag hem wandelen. Een en al werkwoorden. Zo'n man moet toch eerst naar een revalidatiecentrum aan zo'n rekje de eerste stappen proberen te lopen? Als je vanaf je geboorte altijd gedragen bent. Gemeente jongelui, als de Heere iets werkt met kracht door het geloof in je hart, dan is het een wonder. Net als hier. Het is alsof Lucas ons wil tekenen. Kijk nu eens wat een volkomen genezing. Er staat eigenlijk in het Grieks iets van hij liep heen en weer en hij sprong van vreugde. Hij stond op en hij wandelde. Zo lang gelegen, meer dan 40 jaar. Zo'n wonder kan nog gebeuren, geestelijk. Van die geestelijke bedelaars. Die misschien al zo lang aan de poort liggen. Maar die denken dat de Heer niet van hen af weet. Van die krachteloze verlamden. Die onbekwaam zijn tot enig goed. Maar als de Heilige Geest dat geloof werkt in die naam. En als door woord en geest dat krachtige machtswoord mag klinken. Dan gebeurt er net als hier. Dan mogen ze wel eens opspringen van zielenvreugd. Die in het stof lag neergebogen. Wordt door hem weer opgericht. Dan mogen van die geestelijke verlamden door het geloof in Jezus Christus de loopbaan lopen. Ziende op die overste leidsman. Dan mogen ze wandelen, hoe kreupel en verlamd ze ook zijn. Dan mogen ze door zijn kracht wandelen. In al zijn wegen. Die man moest meer dan 40 jaar kreupel zijn. Die moest van dag tot dag daar gedragen worden. Terwijl de Jezus al vaak voorbij was gegaan. Misschien wel jaren geleden al. Maar hij moest daar liggen. Omdat God op zijn tijd met dit wonder zijn naam wilde verheerlijken. Dit is geschied, opdat een drie-enig God zou worden verheerlijkt. En dan nog even, waar gaat hij heen? Weet je waar ik heen zou gaan? Ik was gerend naar mijn familie en naar mijn geliefde daar vlakbij in Jeruzalem om te laten zien wat er gebeurd was, toch? Maar daar zie je nou aan dat het een waar geloof en een waar werk is. Uit die vrucht van de dankbaarheid. Je kent de geschiedenis van die 10 Melaatsen. 9 waren ook gereinigd. En die gingen naar huis. Maar die ene kwam aan de voeten van Christus. Hier zien we dat het een waar geestelijk, dat het een ware geestelijke zaak is door het geloof. Want hij gaat met hen, staat er in de tempel. Zijn eerste gang is die trappen op door die poort de tempel in. Zijn eerste gang is met het volk opgaan om daar met grote lof, grote kracht uw naam en uw lof te brengen. Hij gaat offers brengen. Hij gaat God loven. Weet je wat ik zo mooi vind? Er staat in het volgende hoofdstuk aan het begin dat hij Petrus en Johannes aankleefde. Hij liet ze niet los. Maar hij gaat Petrus niet groot maken. Hij gaat God loven en groot maken. Maar weet je, hij hangt aan Petrus. Matthew Henry zegt, zij die door God genezen zijn, beminnen vaak de werktuigen van hun genezing. En zij gevoelen hun belofte om nog nadere hulp en onderwijs van hen te ontvangen. Deze man hangt Petrus en Johannes aan. Hij bemint de werktuigen die God heeft willen gebruiken. En hij begeert nader onderwijs van hen. Maar hij looft God. Dus Gods knechten aanhangen en God loven, niet andersom. Hier zien we in deze geschiedenis die ware vruchten van dankbaarheid. Hier zien we gebeuren wat de catechismus noemt in vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij nog goede werken doen? Daarom. Opdat wij ons met ons ganse leven Goden dankbaar zijn voor zijn weldaden en hij door ons geprezen worden. O, hier mogen die ware vruchten van dankbaarheid blijken. Hij gaat mee door de poort, mocht hij nooit, kon hij nooit. Maar nu mag hij ingaan. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar uw grote naam te danken. Hij gaat offeren. Ja, maar zegt de jongen van mij, hij heeft toch niks te offeren? Hij heeft niks. Hij gaat zijn ganse leven God opofferen. Hij gaat zichzelf als een levend dankoffer opofferen aan de Heer. Zijn die ware vruchten van dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Die drie stukken kun je nooit los van elkaar maken. Die drie stukken horen in één, telkens opnieuw. En blijkt niet uit die ware dankbaarheid. Ook die vruchten van ellende, kennis en van verlossing. Weet je wat ik dacht? Deze man gaat weer in beginsel beantwoorden aan het doel waartoe God ons schiep. Hij gaat God loven en prijzen, staat er. Wandelende en springende, lovende en prijzen. Hij gaat weer beantwoorden aan het doel waartoe God hem heeft geschapen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Er zijn best wel bekeringen. Daar zeiden ze vroeger van, dan blijven de beloften tussen de lakens liggen. Misschien geldt dat wel van u. Weet u nog, zoveel jaar geleden. ADHZ in Goes, zo wonderlijk geholpen. En u zei, nou zal het anders worden. Nou zal ik mijn leven in dienst van de Heer gaan besteden. Maar wat is er van terechtgekomen? O, val ermee de Heer te voet. En vraag of hij door zijn Heilige Geest die drie stukken in uw leven wil werken. Door de verlichting van de Geest. Dat u mag kennen hoe groot uw zonde en ellende is. Maar dat u ook mag leren de verlossing in die enige naam door Jezus Christus de Nazarener. En dat u uw leven mag besteden tot eer en verheerlijking van God. Zegt Gods woord niet, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Menigte ziet hem. 9e vers, al het volk zag hem wandelen. En ze zagen hem God loven. En ze kenden hem dat hij het was die om een aalmoes daar altijd zat aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting. Mensen stoten elkaar aan op het tempelplein. Kijk hem daar eens. Joh, maar dat is toch die kerel die er altijd zat? Dat is hij toch die daar jaar in jaar uit zat te bedelen? Ja. Het werkt geen bekering. De wonderen van Gods genade werken op zich geen bekering. Verbazing. Ontzetting over hetgeen geschied was. O, ze zien hem. En ze zien de genade die in hem verheerlijkt is. En ze herkennen hem. Maar het werkt verder niets uit. Misschien hebt u dat ook wel eens. En kom je na 15 jaar of zo, kom je een maat tegen met wie je de zonde gediend hebt en zo. En die praat opeens heel anders en die doet heel anders. Dan zeg je, wat is er met die man gebeurd? Dan verwonder je erover. Maar brengt dat dan niet aan de troon der genade of diezelfde God zijn wonderen wil werken? Als je iets mag opmerken in anderen van wat de Heere gewerkt heeft in de weg van geloof en bekering. Ach, laat het gemeente, jongelui, laat het ons brengen aan de voeten des Heeren. Laat het ons uitdrijven. Opdat die God datzelfde wonder mag verheerlijken. We gaan naar huis. Drie stukken die nodig zijn. Niet zo moeilijk om ze te vinden in de Bijbel, bijna op elke bladzij. En ga nou niet zeggen dat dat een schema van de gereformeerde gemeente is en dat het ook allemaal andersom kan. De Bijbel leert het ons duidelijk, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En daarom vraag nou vanmiddag maar in alle eenvoudigheid, Heere, leer mij toch hoe groot mijn zonde en ellende is. Laat mij toch zien wie ik geweest ben. En wie ik om eigen schuld geworden ben. En vraag of de Heere door genade iets van die verlossing wil schenken in de naam van zijn enige geboren zoon die hij gegeven heeft. En die wonderen werkt op de aarde. Smeek maar om bevindelijke kennis van je geestelijke kwaal. Maar spreek ook om die geestelijke genezing. Wanhoop maar veel aan uzelf. Want van onze zijde komt er nooit geen verandering in, net als bij die man, elke dag opnieuw. Maar op Gods tijd gebeuren er wonderen. Wanhoop toch nooit aan die enige naam van die gezegende zaligmaker Jezus Christus. Want die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, die zullen het ervaren. Dat er in hem kracht is, dat er in hem zaligheid is. Blijf dan maar liggen als een bedelaar aan de poort. Maar dan aan die schone poort van Gods genade, aan de hemelpoort. En vraag het maar. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. En als u nou iets kent van dat wonder, als u mag weten van die opzoekende genade Gods, als u mag weten van dat machtswoord, dat hij sprak in uw leven en dat u door het geloof hou vast mocht krijgen aan die gezegende naam. Toen werd het onmogelijke mogelijk. Toen werd mogelijk wat u nooit had kunnen denken. Dat u mocht wandelen in zijn wegen. Dat u hem mocht gaan grootmaken. O, dat u mocht opspringen van vreugde. Want Gods kinderen leren het telkens opnieuw. Al wat gij wrocht, al wat gij werkt, zal juichen tot uw eer. Dan mogen ze zich verblijden in die goddelijke daden om Jezus wil. Hier blijven ze toch wel kreupel. Bij alle ontvangen genade, hier toch bij ogenblikken weer zo verlamd van ongeloof, van twijfel, van strijd. Maar straks zullen ze met deze verlamde in de hemelse heerlijkheid eeuwig springen van vreugde. Eeuwig God groot maken. Hier in beginsel lezen we het van die man. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, eer uw dank bewijzen. Weet u, straks gaat die dankbaarheid. Straks gaat dat aanbidden, dat aanroepen wordt aanbidden. En dan mogen ze eeuwig die drie enige God eren, loven en prijzen. Dan nooit geen bidden meer, maar dan eeuwig aanbidden. Niets in zichzelf. Maar dan mogen die vrijgekochte des Heren, mogen eeuwig zingen van zijn grote naam. Want weet je, die hebben het hier geleerd. Ze zijn gekocht en verlost. Nee, niet met zilver of goud, maar met zijn dierbaar bloed. Amen.